Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre François. We laten hem graag aan het woord.
En nu komt het meesterwerk van de schepping. God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem, zo zegt het eerste hoofdstuk van het boek Genesis op vers 27. De mens heeft eigenlijk een unieke plaats in de schepping. Het kan zijn dat wij als mensen zeggen, wij zijn het belangrijkste. Zoals een bewoner van Antwerpen kan zeggen, wij zijn de belangrijkste metropool in de wereld. Maar het is waar, wij zijn het middenpunt van de schepping, omdat we gemaakt zijn naar het beeld van God. We gaan zien hoe God in het wezen van de mens iets unieks doet, namelijk dat hij de materiële en de geestelijke wereld samen laat komen. Dan het aspect van hij is geschapen als man en vrouw. Dit is natuurlijk een heel gevaarlijk terrein, met bepaalde ideologieën die nu rondgaan. En tenslotte dat de mens als roeping heeft bevriend te worden met God, kind van God, en in de vriendschap van God te worden aangenomen. Laat ons beginnen met het eerste begrip, als het beeld van God. Pas op, we moeten deze zin niet op zijn kop plaatsen. Het is niet dat God naar het beeld van de mens is. Het is omgekeerd. Het is de mens, in zijn geestelijke facet, heeft hij iets van God. We hebben een buitengewone waardigheid, want alleen de mens in de schepping is, van alle zichtbare wezens, is de mens alleen in staat om God te kennen en lief te hebben. En dan zegt de openbaring ook, en dat wordt bevestigd door het leergezag van de kerk, het enig schepsel op aarde dat op zichzelf door God is gewild, is de mens. Het is goed dat wij beseffen dat onze waardigheid komt van het feit dat God dat zo heeft gewild. Ik lees hier een fragment uit de heilige Catharina van Siena, waarin zij zich richt tot God en zegt, welke reden hebt u aan de mens zo'n grote waardigheid te geven? En zij antwoordt op die vraag, zeker de onschatbare liefde waarmee u in uzelf ernaar gekeken hebt en er verliefd op geworden zijt, want uit liefde heb jij dit schepsel geschapen. Uit liefde hebt gij het een bestaan geschonken dat in staat is u eeuwig goed te smaken. Tot zover het citaat van Catharina van Siena. Een van de facetten van die menselijke waardigheid, dat is de mens heeft de waardigheid van een persoon. Hij is niet alleen maar een iets, hij is ook een iemand. Dit blijkt een waarheid als een koe, maar hieruit kun je heel veel theologie maken door alleen maar het verschil te maken tussen iets en iemand. Ben je al bezig te raken aan die fundamentele waardigheid van de mens? Die wordt trouwens ook erkend door bepaalde lekeninstanties. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen. Het wezen mij gegund dat ik nu gebruik maak van deze gelegenheid om te zeggen, er kan geen sprake zijn van de Universele Verklaring van de Mensen te moderniseren of aan te passen. Er zijn mensen die zeggen, er zijn bepaalde rechten die we zouden moeten toevoegen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen. Vanaf het moment dat je rechten wil toevoegen, begint die Universele Verklaring niet meer universeel te zijn. Ze is ineens gedateerd, ze is ineens in hun ogen niet meer volledig geldig, die moet dan verbeterd worden. Dat is geen Universele Verklaring meer. Aan de Universele Verklaring van de Mensen moet men niet raken, anders houdt ze op universeel te zijn en dus louter, redelijk en aanvaardbaar niet enkel voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen. Ik sluit hierbij het haakje en ik ga verder. Wat is kenmerken van de mens? Dat is dat hij zichzelf kan bezitten. Hij heeft een zekere autonomie. Hij kan zijn leven richten. Andere schepselen worden geleefd, om het zo te zeggen. Ze beslissen niet zelf over hun einddoel. Ze zijn er gestuurd naartoe. Gedreven, maar een mens neemt de beslissing om te zeggen, dat is wat ik wil. Natuurlijk is hij geconditioneerd door van alles en nog wat, maar toch kun je niet ontkennen dat er ergens in een mens een autonomie is, een zekere vrijheid. En dan krijgt hij bepaalde gaven van God bij wijze van genade. Wat is een genade? Is een gave waarop ik geen recht heb, maar God geeft het mij als ik wil. De schepping is gemaakt eigenlijk voor de mens. Waarom creëert God zo'n mooi kader, materieel, terwijl dat eigenlijk niet nodig heeft in zichzelf, is God oneindig gelukkig, om aan dat half stoffelijk, half geestelijk, of beter gezegd volledig stoffelijk en volledig geestelijk wezen dat de mens is, een kader te bieden waarin hij zich kan heiligen om naar God te komen. De heilige Johannes Chrysostomos zegt in een preek, wat is dus het wezen dat geschapen zal worden en dat een dergelijke eer geniet? Dat is de mens, een groot en bewonderenswaardig levend wezen, kostbaarder in Gods ogen dan heel de schepping. Voor hem bestaan hemel, aarde en zee en geheel de schepping. Aan zijn redding heeft God zoveel waarde gehecht dat hij terwille van hem zelfs zijn enige zoon niet gespaard heeft, want God heeft niet nagelaten alles in het werk te stellen om de mens naar hem te doen opgaan en hem aan zijn rechterhand te plaatsen. Einde citaat. Hoe ver is deze visie van de heilige Johannes Chrysostomos, kerkvader en dus getuige van de traditie en van de kerk, van die visie van mensen die zich nu zien als een atoom in een wereld dat probeert orde te scheppen in de chaos door de struggle for life, waarin er een blinde evolutie alle zwakke schakels uitschakelt om alleen maar de fittest, de sterkste over te houden, waarin een genadeloze concurrentie bestaat tussen de wezens. Die visie van een blinde evolutie zonder beminde God erachter is totaal in tegenstelling met die visie die Johannes Chrysostomos geeft van een wezen dat God heeft gewild en hoe erg het ook is wat we doen om de rug te keren tot God, God laat ons nooit in de steek en zelfs wordt hij mens om ons te redden. Dat ook, trouwens, het mysterie van de mens verklaart, wordt verklaard in het licht van het mysterie van de mens, een mens geworden woord van God. Wat is een mens? Iets absurds, zou je zeggen. Ja, als je ziet alle problemen van het kwaad en zo, zou je zeggen, Wat is de mens wel? Kijk, een catastrofe. Waarom hebt gij God de mens gemaakt? Om de vraag te stellen van de heilige Anselmus, cur homo, waarom de mens? En als je die vraag stelt, heb je nog een andere vraag die nog meer absurd is. Cur Deus homo, waarom wil God dan mens worden? Ha, maar hierin ligt het antwoord over wat. God is mens geworden om de mens te redden. En vanaf dat moment begint het mens zijn totale waarde te krijgen. Dus op de absurditeit van het leven en allerlei moeilijkheden die je moet meemaken, om een antwoord daarop te bieden, moeten we kijken naar waarom is God mens geworden. Daarom is er ook een hele grote analogie tussen Adam en Christus. Adam is natuurlijk het beeld van de eerstgemaakte mens. Laat u iemand zien die, al had hij veel kwaliteiten van God gekregen en genade, ze niet ten volle heeft benut en in die situatie terecht is gekomen dat hij zijn eeuwige leven bijna dreigde te verliezen. En toen kwam Christus, de nieuwe Adam, die een nieuwe mens heeft gemaakt. En die nieuwe mens, dat is de oplossing voor het probleem dat gesteld wordt door de zonde van de mens in de schepping. Maar over de zonde gaan we later spreken. En laat ons terugkomen naar de visie die we hebben van de mens. Het menselijk geslacht vormt een eenheid. Want we zijn allemaal in Adam geschapen en in Christus verlost. De handelingen van de apostelen zeggen, God deed heel het mensengeslacht uit één ontstaan. Dit moet niet altijd te letterlijk genomen worden, maar het is heel belangrijk dat we begrijpen dat het menselijk geslacht, vanaf het ogenblik dat wij gemaakt zijn geweest, dat er een tussenkomst is geweest van God in de schepping, dat ons allemaal solidair maakt van die ene menselijke natuur. Thank you. Het is belangrijk dat we die menselijke solidariteit begrijpen, want een van de struikelblokken van de moderniteit, dat is dat die moderniteit niet begrijpt dat de mens niet enkel een individu is, maar ook een onderdeel van interpersoonlijke relaties. Wat heel duidelijk was voor de middeleeuwse filosofie, wordt ineens in vraag gesteld door het Frans-Duitse idealisme dat als hoogste idealen geeft het individu als beeld van God dat een beetje een almachtige eenzaamheid is. Daar hebben we al over gesproken toen we spraken over de drie-eenheid. Veel van onze tijdgenoten die niet in de drie-eenheid geloven, denken dat het summum van de ontwikkeling van de mens is een beetje bijna zoals God te zijn. Met heerschappij en overheersing van zoveel dingen. Maar ze vergeet dat een deel van het God zijn, dat is ook Vader, Zoon en Heilige Geest zijn. En voor ons goede kinderen, goede ouders te zijn en in interactie met de andere mensen rond ons. Dat wordt in het licht gebracht door het feit dat we allemaal solidair zijn met de zonde van Adam, maar gelukkig werkt die solidariteit in twee richtingen. Wat wij verloren hebben in Adam, hebben we allemaal ook terug kunnen verdienen in Christus. En het balans is natuurlijk positief in ons voordeel, want ook al waren we zondaars, vanaf het ogenblik dat wij gerechtvaardigd zijn, zijn we de gelukkigste van alle mensen. Laat ons een beetje focussen op het feit dat we lichaam en ziel zijn. Ik heb niet gezegd dat we een lichaam en een ziel hebben, alsof dat twee aparte substanties zouden zijn. Wij zijn lichaam en ziel. Het was mooi uitgedrukt in het tweede hoofdstuk van het boek Genesis, waarin wordt gezegd dat God de mens uit de stof van de aarde genomen heeft en die boetseerde in een eerste instantie. En in tweede instantie, hij blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen. De mens is dus een eenheid van enerzijds iets materieels, dat God heeft geboetseerd, en iets geestelijks. Levensadem is hier bijna synoniem met ziel. We gaan verder zien hoe het begrip ziel en menselijk leven beetje bij beetje uit elkaar groeit om tot twee begrippen te komen. Maar in eerste benadering, zeker in de eerste boeken van het Oude Testament, zijn die twee begrippen nog heel sterk vervlochten aan elkaar. Wat betekent ziel? In de eerste plaats een menselijke persoon, iemand die het woord ik kan gebruiken. En gaandeweg gaat dat meer naar het diepste wezen van de mens, bijvoorbeeld wat niet vergaat na de dood. En dat betekent dus in tweede instantie ook het geestelijk beginsel van de mens. We hebben materie, maar we hebben ook iets dat geestelijk is. Zolang dat die twee samen zijn, zijn we levend wezen. Wanneer die uit elkaar gaan, dan gaat ons stoffelijk overschot God vergaan. Maar we weten ook dat de ziel blijft bestaan voor eeuwig. En die gaat dat een beloning krijgen. En ooit is op het einde van de tijd terugkeren naar een eenheid tussen ziel en lichaam. Het wezen wat meer vergeestelijk, maar dat is voor later. Dit heeft als gevolg dat het lichaam deelt in de waardigheid van het beeld van God. Het is een grote bekoring geweest, bijvoorbeeld bij de gnostici, en dat is nog altijd steeds het geval bij wat men op theologisch vlak noemt het modernisme, dat wij zouden zeggen, onze waardigheid zit in onze kennis, gnosis. En alles wat met het lichaam gebeurt, dat is periferie, dat heeft geen belang. En men weet dat in veel modernistische kringen er een neiging is om heel tolerant te zijn, bijvoorbeeld met alles wat te maken heeft met respect van het lichaam en de seksualiteit, en daar heel, heel los over gaat. Waarom? Het is logisch, omdat het lichaam geen belang heeft, dus wat ik doe met mijn lichaam, dat raakt mijn ziel helemaal niet, dus ik doe maar wat ik wil. Het lichaam maakt deel uit van de menselijke natuur en heeft dus ook waardigheid. Met als gevolg dat we veel respect moeten tonen voor ons lichaam, voor onze gezondheid, maar ook voor de waardigheid waarmee we dit lichaam gebruiken. Het lichaam eigenlijk maakt de ziel zichtbaar. En we kennen allemaal wel een of andere persoon in de artiestenwereld, in mijn geval is dat een fotograaf, die mij zegt, als ik mijn modellen fotografeer, wil ik dat in mijn foto's de ziel van die persoon zichtbaar wordt. Dat je ziet, dat is geen lege doos, maar dat is iemand met een bezieling, een volle doos. Om een bepaalde vergelijking te gebruiken van de zalige Edward Poppen, een volle doos. Wel, men ziet aan de manier waarop wij met ons lichaam door het leven gaan, wat voor beeld we hebben over onze waardigheid. Ik ga niet spreken of het geoorloofd is of niet, tattoos te laten brengen op ons lichaam. Ik denk dat dat niet bijzonder zondig is, maar het is wel zonde, zou ik vinden, in de brede zin van het woord. Het is zoals een stickertje plakken op een Ferrari. Dat doen de liefhebbers van de mooie wagens niet. Je plakt stickers op goedkope auto's, maar niet op een Ferrari wel. Waarom moeten we tekeningen aanbrengen op ons lichaam als ons lichaam een tempel van God is? Maar ik zeg het nogmaals, ik ken mensen die vol zitten met tattoos en heel vrome zielen zijn. Ik ook mensen die een onberispelijk lichaam tonen, maar van binnen helemaal niet heilig zijn. Dat heeft er weinig mee te maken, maar toch iets. Het lichaam straalt een bepaalde waardigheid uit. En zelfs in de manier waarop de mensen gekleed gaan, kan je al een intuïtie hebben, niet onfeilbaar, maar toch een intuïtie van hoe het zit met de ziel van die persoon. Ik denk dat we daaraan kunnen denken als we pedagogische verantwoordelijkheden hebben, dat we aan de mensen leren hoe ze moeten omgaan met hun lichamelijkheid en ook met de manier waarop ze gekleed gaan. Uw kledij vertelt iets over uw binnenste. Wel, de ziel is dat binnenste en heeft een heel, heel intieme band met de buitenkant, met onze menselijke natuur, met ons lichaam. Paulus bidt dat ons hele wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer. 1 Thessalonicenzers hoofdstuk 5, vers 23. Dit betekent niet dat er een soort splitsing is in ons wezen tussen geest, ziel, lichaam enzovoort. Dat betekent gewoon dat er een eenheid is, juist, in verschillende facetten. Soms gebruikt men ook het woord hart in de Bijbelse taal. Wel, het hart legt de nadruk op de binnenste kant van de mens. Eigenlijk de plaats waar de mens wel of niet voor God kiest. Waar ligt uw hart? Tot zover die beschouwing over ziel, geest, lichaam, hart. Als we meer over willen weten, kunnen we nog altijd grijpen naar de Catechismus van de Katholieke Kerk en lezen, zelfs met overweging, wat er staat in de nummers 362 en volgende.
Rien n'était caché. toi qui m'entoures de tes bras d'amour, merveilleux que je suis, merveilleux que tes œuvres.
En tot zover de catechese voor vandaag, een catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis, gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.